Welkom bij de Web3 Pioneers podcast. Een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Lelyveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom allemaal terug bij de Web3 Pioneers podcast in deze wederom mooie week. We hebben de zon die buiten schijnt, de lente begint. Ja. Al hartstikke fijn. Daarbij hebben we gisteren een goede koerscrash gehad, maar die herstelt ook weer meteen. Dus één groot feest, blijft een rollercoaster rijden. Vandaag hebben wij ook een nieuwe gast, namelijk Bernhard van der Biesen. Welkom.
Welkom. Ja, dank voor de uitnodiging. Wat leuk dat ik er mag zijn.
Zeker, heel graag gedaan. En fijn dat je er bent na een flinke periode ziek geweest te zijn.
Ja, nee, ja goed, het griepje heerst, dus we zijn er weer een beetje bovenop.
Het griepje heerst zeker, ja. Ik denk oprecht, als jij onze afgelopen afleveringen terugluistert, dat de afgelopen 4-5 gastgesprekken beginnen met ziek geweest zijn of nog niet helemaal lekker zijn.
Ja, nee, maar goed, de lente begint weer, we zijn er weer vanaf en dan kunnen we weer volle bak blazen. Dan
kunnen we naar buiten, ja, inderdaad. Ja. Bernhard, misschien, nou ja, goed, laat ik eerst even zeggen, jouw baan is blockchain lead bij Hogeschool Utrecht.
Ja.
Dus dat verklapt misschien al een beetje welke richting het opgaat vandaag. Maar laten we beginnen met, hoe ben jij in Web3 terechtgekomen?
Eigenlijk heel naïef. Je ontdekt dus wat. En vooral, ik ben financial vanuit huis uit. En vanuit die setting zeggen mensen, joh, ik heb eens wat geks ontdekt, Bitcoin. Nou, je denkt, joh, klaar. Net zoals al die financials ben ik eigenlijk na 1,5 of 2 jaar met hooivorken en fakkels. Maar dit kan toch niet waar zijn? Ach, jij blijft zeggen, wat is dit voor een of ander gedrocht? En letterlijk tot en met dus het piramidespel aan toe. En ja, dat echt die weerstand zat er best fors in.
En op een gegeven moment, was dit?
Dan spreken we 2015, 2016.
Okay.
He, dus als ik dat niet gedaan had, dan had ik mezelf best wel lol aan gedaan. Gewoon klaar, mond dicht, kopen en vragen stellen. Maar nee, dus ik wist er van om hoogte. Vooral ook, ik heb nog naar de 1000 euro zien gaan. Dat je denkt, nou, jezus, mina, jongens, wat is dit hier? En achteraf zijn dat altijd van die lekkere dingen dat je denkt, joh, hoezo ben jij zo stront? En dan mag je daar een eigenwijs in doen. Ja. En op een gegeven moment, nou ja, je rolt er een beetje in. Je bent er lekker mee bezig. En toen toch overstag mijn eerste Bitcoin gegaan. En vervolgens dacht ik, ja, ik moet hier op school eigenlijk wel mee. En dan met deze.
Toen zat jij zelf op school of gaf je al les?
Nee, ik gaf les. Nee, gewoon. Oh, okay. Dus letterlijk, ik ben in 2010 ben ik begonnen als docent. Dus ik loop er inmiddels ook 14 jaar rond. En dat is gewoon vanuit de eerst een beetje docent zijn. Nou, dus letterlijk is overleven. De eerste 3-4 jaar. Toen naar de, nou ja, deze dyslect vindt het fantastisch om met cijfertjes bezig te zijn. Dus vak als econometrie gegeven in de pre-master. En dat doen. En toen was ik daar ook een beetje mee uitgespeeld. En toen kwam toevallig dit op het pad. En ik dacht, nou, die snap ik niet. Lachen, we gaan eens kijken wat we ermee gaan doen. En er is één kerel die wil ik er heel hartelijk nog steeds voor bedanken. En dat is Jordi Jansen van de Haagse Hogeschool. Want die was daar zelf, samen met Martijn was hij daar al een beetje aan het klussen en doen. En eigenlijk ben ik toen samen met hem op ontdekkingsreis gegaan, letterlijk. Hij had daar op een gegeven moment bij hem op school voor elkaar gekregen. Ik mag je les weer geven. Ik denk eens lachen. Het was ik af en toe meer vaak op de Haagse Hogeschool dan bij mezelf. Heel veel lol gehad met ook diverse mensen die gastcollege kwamen geven. En een waanzinnig prettige vibe die daar gecreëerd werd. En het volgende jaar 3 keer raaien, dacht ik, nou, dat kunnen wij ook. Ja. Dus hebben we bij ons ook een miner ontwikkeld. En die is dus in 2018 van start gegaan bij ons. Dat we ook dus een miner vlot aan blockchain hadden. En het mooiste is, samen met bedrijven, dus voor de helft van de punten lopen mensen dan bij een bedrijf, de Rabobank, een Deloitte of wat anders, waar ze concreet met hun voetjes in de klei een opdracht kunnen doen. En waarin men al heel snel achterkomt dat het ene zinnetje wat zo makkelijk bekt en waar men denkt, nou dit is fantastisch, dit gaan we doen, dit kunnen we even regelen. En dat men na een half jaar erachter komt, hoezo hebben we dit nog steeds niet geregeld? Mm-hmm. Ja, dus dat is een hele lekkere ervaring. En aan de andere kant voor de helft gewoon ja, de theoretische achtergrond. Waarin men dus de concepten en principes achter het onderwerp leert toe te passen. En ja, dat is een buitengewoon goed gewaardeerde mix.
Gaaf. En welke, zit je dan in een specifieke hoek waar je destijds bijvoorbeeld mee begon? Dus was het vooral die financiële kant of was het de mining kant? Of...
Nee, gewoon ja, vanuit het financiële ja, principe, namelijk de use case. Wat kan ik ermee? Nee, het minen en dat soort dingen. Ik heb het inmiddels ook uitgelegd gekregen. En die elliptische cryptografie mag ik inmiddels ook zelf braaf uitleggen. En alle concepten erachter. Mm-hmm. Maar het was gewoon vooral van de use case. Hoezo zou je dit willen?
Ja. En, vooral wat vond jij toen dat je dacht van, waar klikte het voor jou voor de eerste keer dat je dacht, ah, dit kan ik ermee?
Met de visa-betalingen eigenlijk. Mm. En daar zat het dan in, vooral dus, ik was op reis in Oeganda, en dan loop je eens met te babbelen en te doen, en ik heb een hele rare vibe af en toe. En ik zat dus te babbelen en ik vroeg van, joh, wat zijn eigenlijk de fees die jullie betalen? Want letterlijk, je kon in Oegandese shilling, kon je gewoon letterlijk afrekenen, geen punt. En tot en met 20% dat dus richting de creditcardmaatschappij ging. Dat soort bedragen.
Bizar,
dat
hè?
Dat je echt denkt, ja... Yeah. En in Nederland is het dan een percentage en ze mogen het niet zeggen. Er wordt contractueel zelfs gezegd, als er verschil is tussen een cashbetaling en een creditcardbetaling, stoppen we meteen. En nou, percentages van 3-5% zijn geen uitzondering. Hm. Maar daar was het dus echt gewoon, alsjeblieft 20%. En ja, dat je echt denkt, nee, maar dit kan toch niet waar zijn.
Weet je eigenlijk waarom dat verschil... er is, dus ook een percentage dat met risico nee, ja, te maken.
Voor mij is dat alleen speculatie en dat die speculatie komt er gewoon in. Men kan het maken. De hele creditcardmaatschappijwereld is een oligopolie en die marktmacht is bizar. Dus dat is gewoon vanuit een financiële hoek. Ik weet absoluut niet van de hoed en de rand, maar het is gewoon kunnen we de winst mee maken? Ja, we kunnen de winst mee maken. Kunnen we dit afdwingen? Ja, we kunnen dit afdwingen. Klaar, ja. Hetzelfde is het. Dat moet je ook nog heugen. Een jaartje of 3-4 geleden in Amerika dat iemand een weesmedicijn kocht. Klaar, de prijzen waren al idioot. En die kerel doet het keer 7.
Ja.
Dat is de maatschappij die we met z'n allen hebben ingericht. En er is geen beter alternatief, dat absoluut. Maar er zitten wel hele rare scherpe randjes aan af en toe, hoor.
Ja. En daar had jij dus eigenlijk voor de eerste keer dat je weer besefte van, dit moet en kan makkelijker.
Ja.
En die technologie is er gewoon.
Ja, nee, vooral dus wat Bitcoin meeneemt, het veilig en vertrouwd zaken delen. Ja, dat is gewoon iets waarvan je denkt, ja, wat is goed. En dat dan, en ik noem het even dan de ticker, de Bitcoin op het Bitcoin-netwerk misschien discutabel is. Maar wat je dus nu ook ziet met die stablecoins en dat soort dingen, ja, dat is fantastisch. Het is nog steeds zo, als je de afgelopen week heb je ook Dogecoin en Shiba, heb je helemaal naar de maan zien gaan.
Ja.
Ik kan dat als econoom nog steeds niet uitleggen. Gewoon, niet een beetje, niet ik probeer het klaar. Het is echt gewoon de grote trollololol. En niks anders dan een middelvinger naar de gevestigde maatschappij. Wij doen dit, stik er maar in aan je toe en have fun.
Ja,
en
net miljarden.
Ja, nee, dus that's it. Maar, en dan als je het verschil ziet dus met diverse zaken, ja, komt u maar.
Ja. Kijk jij ook anders naar Bitcoin dan naar de andere chains?
Voor mij blijft het altijd gewoon ome Bitcoin. De grootste, de machtigste en vooral als je dan het aantal core developers ziet, dat blijft iets wat mensen nog steeds niet snappen. Kijk naar het verschil dus tussen een Solano en een Ethereum, waarin technisch gezien ze hetzelfde kunnen. Ja, kijk naar het aantal mensen wat daar bezig is aan het developen. Ja, kan je die waarde van Solano dan nog op een manier recht doen?
Want hoe bedoel je dat? Dat er aan Bitcoin meer mensen sleutelen?
Ja, momenteel worden bij far dat er het meeste aan Ethereum gesleuteld wordt.
Mm-hmm.
Maar aan Bitcoin is prettig nummer 2. En vooral dus dan de decentraalheid waarmee het ingeregeld is. De veiligheid van het netwerk. Ja, dat maakt het heel mooi. En dan vind ik het zelf nog steeds vrij vermakelijk. Ik geloof dat Lightning, en jullie zullen dat beter weten dan ik, 8 jaar in de lucht is momenteel al. En daar een prettig tegenwicht zou doen voor jongens, hier kan je met Bitcoin betalen en zie dit als de betaalrekening en het Bitcoin netwerk zelf als je spaarrekening. Ja. Dat soort dingen komen dan totaal niet van de grond, terwijl technisch en vooral op filosofisch vlak zou je zeggen, hoezo krijgen we dit niet voor elkaar?
Ja.
Dat blijft dan voor mij een mystiek. En misschien dat dan wel een keertje geadopteerd wordt. Maar de Bitcoin zelf als betalingsnetwerk is volslagen idioot. Hè? Je hebt momenteel, ik geloof, vies $8-9 per transactie. komt u maar. Hey, kom je koffie betalen. $3.50 voor je kop koffie en $9 transactiekosten.
Ja, dat ziet niet op. Hè? Kun je beter Visa pakken.
Ja, zelfs dan word je minder gepiepeld.
Wat heb jij in die tijd dat jij nu op school zit, hè? Want jij bent dus rond 2017 of zo ben je met school ook begonnen dan om daar les te gaan geven in blockchain.
Ja, nee, dus gewoon letterlijk, en het begon, in het land der blinden is één oog koning, gewoon een beetje rondhobbyen, kijken wat er is en doen en best wel hoog over concepten neerleggen.
Hoe heb je elkaar gekregen eigenlijk dat je dat mocht? Dat de school zei, heel veel plezier ermee, hier heb je budget. Gaan we doen.
Twee zaken. Eén, gewoon een bepaalde vorm van reputatie. Ik, doordat je dus wat langer daarmee gaat, krijg je op een gegeven moment vertrouwen vanuit school uit. Succes. En er was toevallig een curriculumvernieuwing wat er aan de hand was. Dus dat betekent dat wij onze reguliere finance en control studenten en accountancy studenten, die krijgen letterlijk les in crypto en blockchain. Nou, dat is al heel cool dat dat onderdeel van een regulier curriculum is. Daarnaast is het zo, in het HBO is het onderwijs zo ingericht dat in het laatste jaar mensen voor 30 studiepunten zelf iets mogen kiezen.
Dat is die miner.
Wat zei je?
Dat is de miner.
En dat is inderdaad de miner. En daarin is het qua financiering, als studenten hier behoefte aan hebben, dan mag het. En het prettige daarvan is dat de verantwoordingsplichten ook redelijk laag zijn. Er zijn geen eindtermen waar je aan moet voldoen of andere zaken. Ja. Behalve dan degene die je zelf definieert. En daarin zie je best wel dat er dus op scholen heel veel ruimte is. En die minoren variëren dus letterlijk van geschiedenis van de 20e eeuw tot en met psychologie. En daarin ook dus Web 3.0 is een hele prettige etalage om te kijken voor de techniek. En je ziet ook dat dus de doelgroep die daarop komt is van technische bedrijfskunde tot IT, tot de financial, waar je ook op hoopt. Rechten is nog steeds bij ons het onderbelichte kindje. Op de een of andere manier vindt men bij rechten techniek waanzinnig eng. Maar dat zou nog steeds een keertje, probeer het altijd elk jaar weer onder rechtenstudenten bij te krijgen. En normaal 1-2, maar hoe mooi is het als je een mix hebt, 25% rechten, 25% financials, 25% IT'ers en 25% technische bedrijfskunde.
Ja, ik hoorde toevallig straks ook die Chris Dixon die dat boek heeft geschreven van Read, Write, Own. Ken je dat boek? Die hoorde ik ook in een podcast zeggen, als hun investeren in een Web3 bedrijf, dat van de, laat zeggen, 15 miljoen die ze investeren, dat 3 tot 5 miljoen geloof ik naar legal gaat, om gewoon te zorgen dat, dat de papierwinkel rondgebreid wordt. Omdat daar zit nog zoveel onbegrippen en zo, dat kost zoveel geld om dit allemaal nog technisch of rechterlijk zeg maar nog te regelen. Dat is eigenlijk bizar dat er zoveel geld nog in moet, omdat ze het gewoon nog niet snappen.
Misschien ook te maken met verschillende jurisdicties.
Kan.
Mijn meest mooie voorbeeld momenteel is dus de muziekindustrie. De laatste ook in het Financieel Dagblad, dat er vrij groot afgewaardeerd wordt en dat die muziekrechten verkocht worden van de een of de ander, noem het op. Ja. Als beginnend bandje zit je heel erg te wachten op een financieringstroom en je hebt op een bepaalde manier heb je best al wel wat fanbase en noem het op. Hoe eenvoudig is het om dus een nummer, je tokenized het en je kan het verhandelen. En technisch gezien, jullie hebben dat ook volgens mij een uurtje voor elkaar. Ik heb af en toe met die handigheid, kan het ook een half uurtje de technische laag opzetten.
Ja.
Alleen het juridische, de borg, en ik noem het dan de oracle functie, dat nummer ook echt verhandeld mag worden. Dat juridische, en ik heb er zelf onvoldoende kaas van gegeten. Ja, ja, maar die afspraken, het is een mijnenveld.
Ik zit zelf in de muziekindustrie en ik heb daar zelf al 15 jaar over zit ik daarin, maar dit is inderdaad echt, dat is echt een mijnenveld. Als in, dat rechtensysteem binnen de muziekindustrie is zo'n enorme puinhoop. Al zou je het graag willen, dan is het heel lastig om het te doen. Eigenlijk de enige manier om het nu te doen als artiest is om te zeggen, ik onttrek me van alle partijen en ik ga het gewoon zelf doen. Alleen dat is eng. natuurlijk.
Nee, ja, ik wou net zeggen, daar heb je dus niet alleen dat is eng, maar ook nog veel interessanter is, stel dat je het zo doet, er is niemand waarvan ik weet die de waarborg durft te geven als je een NFT verhandelt als muziekrechten, dat je ook echt die claim kan doen en niet dat de muzikant aan het einde van de rit kan doen, ja, leuk dat je die NFT hebt, maar ik heb hier nog steeds de rechten, hè?
Ja,
ik kan me nog herinneren dat jij, Joey, vroeger als jij een nummer produceerde, dan verstopte je dat in een verzegelde envelop en dan stuurde je het naar jezelf op per post.
Ja.
Zodat je een stempel had van het postbedrijf als een soort van timestamp.
Timecheck, hè? Ja.
Ja.
En dan, hoe noemen ze dat ook weer? Gefrankeerd versturen of zo? Dan deed ik dat inderdaad. En dan, die heb ik hier nog liggen zelfs. Gewoon plaat uit 2012. Gewoon een cd'tje in een bubbeltjes envelop met een stempel op. Nooit geopend, want dat is de bedoeling. Die maak je dus pas open als shit hits the fan, zeg maar. Dan kun je gewoon bewijzen van, hey, kijk, dit is de masterfile. Maar dat is natuurlijk te bizar dat moest, wat dat betreft. Heb jij in die tijd op school, wat heb jij zien veranderen in perceptie of in types aan mensen die de opleiding volgen? Of
nee, ja, de valt wel. De studenten blijven studenten. En dat betekent letterlijk, aan het begin van het rint, het is nieuw. Dus dan zijn de doorgewinterde enthousiastelingen. Dus dat is het enige in de eerste 2-3 jaar dat ik regelmatig mensen in de klas had die van een heel specifiek domein 3 keer zoveel wisten als ik. En ik was de docent. Ja, ik vond dat fantastisch. Dan zie je dus ook de eenvoud hoe je dus kennis kan vergaren. Letterlijk dat, daar waren dus echt van die, ja, ik noem dan vakidioten. En die gewoon zeggen, ja, ik heb een hobby, klaar, lachen, joh. Ik kom hier een beetje om te snuffelen. Wat moet je weten van de biezen?
Ja.
En ja, dat was wel echt gewoon vermakelijk. En dat ging om zelfs of een identity, maar ook dus om totaal andere zaken. En ja, je ziet die mensen zijn nu ook heel goed terechtgekomen. En die maken daar ook een andere vibe weer dan is. En hetgene is, nu is het, ja, ik zal niet zeggen mainstream geworden, maar toch wel weer een beetje normaal. En daarmee is dus de hele intrinsiek gemotiveerde student, die dus echt van de hoed en de rand weet en die zegt, joh, wat wil je weten? Die kom ik de laatste tijd minder tegen. Of eigenlijk, en dat kan natuurlijk toeval zijn.
Ja, wat zou daar dan aan de grondslag liggen? Zou die gewoon meteen naar bedrijven toe gaan of zo? Of?
Nee, ik overzie dat niet. Hè. Dat is wel dus, als je het over hebt, meteen naar bedrijven toe gaan. De wereld die we met z'n allen gecreëerd hebben, is hypercomplex aan het worden. En dan een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Power BI. Dat is de laatste 4-5 jaar best wel een opkomst gekomen. Noem het op, hè, als wij als financials opleider voor bedrijfseconomie leveren, een controller leveren af. Als iemand op een gegeven moment gewoon op een forum van Power BI gewoon 200 items gemaakt heeft, ja, is die voor een bedrijf veel interessanter dan die controller. Ja, dus dat is dan ook gewoon een schoolverlater die zegt, joh, doei, kijk het uit. En die krijgt 1,5-2 keer zoveel salaris als de mensen die wij gestandardiseerd afleveren. Puur op zijn 200 items die die gemaakt heeft op een Power BI forumpje.
Ja.
Dus die community credit die je soort van laat zien, jij bent praktisch onderlegd. Mensen hebben dat onafhankelijk geverifieerd.
Ja, nee, absoluut. Dus gewoon een reputation building waar je het over hebt. En dat dan vastgelegd op een platform wat iedereen vertrouwt.
Ja. Is er ook iets veranderd in het curriculum? Als in, dit is een snel ontwikkelende wereld wat dat betreft. Het gaat echt wel snel. En wij merken, als we bijvoorbeeld met startups praten, dat die halverwege het jaar dat ze beginnen, dat ze eigenlijk alweer kunnen omgooien van wat hun businessplan eigenlijk is. Want die techniek die ze eigenlijk voor ogen hadden is alweer oud. Of er is een oplossing voor. Of is dat met het curriculum ook? Of zit dat zo op de fundamenten dat het eigenlijk gewoon nooit verandert?
Nee, dat verandert aan de band mee. Hè. Dus heel mooi voorbeeld was bijvoorbeeld, in school moet wel alles in beton gegoten zijn. Mm-hmm. Dus er was iemand nog, en die moest nog een vak herkansen van een tijd terug. En dat je echt letterlijk obsolete dingen zit te doen, hè, waarvan ik het obsolete vind, de student obsolete. Waarom moeten we het doen? De baas heeft gezegd, ja, destijds is dit afgesproken. Dit waren de toetstermen, zoek het uit. Ja. Dus nee, dat curriculum is echt, maar dat is ook een bepaalde vorm. Toen we begonnen, ja, we waren gewoon met een bepaalde vorm van bravoure begonnen. We kijken wel eens wat we doen en noem het op. En we zien wel wat we aftoetsen en waar we stranden. En ja, we zijn zonder te crashen neergekomen. En dus dat was heel leuk. Maar ja, ook door ermee bezig te zijn, krijg je dat vingerspitsgevoel. Wat moeten we wel doen, wat moeten we niet doen? Ja. En je ziet daar ook dus de opkomst van DAO's, van tokens, van Celsius of een identity, wat zich heel veel verder ontwikkelt. En waar je dus eerst begint naar Celsius of een identity, is iets om je data te beschermen, tot en met waar je nu heel strak een trust triangle kan uitleggen, waar je ook ja, partners als Surf, die daar dus nu mee bezig zijn. En ook een Europese Unie, die volgens mij hadden we nu al een wallet moeten hebben. ja, ik zie jullie lachen, maar dat zijn ook van die prettige, naïeve uitspraken. Ja. Maar hoe prettig is het als je gewoon kan zeggen, ja jongens, dit zijn we aan het doen en hierom. En dit is de wallet die door een wetgever is geregeld voor u.
Mm-hmm.
Ja.
Maar zo'n wallet en zo. Hè, hoe ga ik dit verwoorden? Wij merken gewoon best veel. Kijk, bijvoorbeeld smart contracts, hè? Ik weet niet of je daar bijvoorbeeld ook over praat, maar dat was toen, wanneer was dat van Momentable? 2020, denk ik, 21. Toen hebben we daar iets mee opgezet. Het was allemaal best wel complex om toen een smart contract in elkaar te schroeven. Als je daar nu naar kijkt, zijn er zoveel bedrijven die dat makkelijk gemaakt hebben, zeg maar. Die gewoon een soort interface hebben gebouwd waarin je zelf heel simpel een smart contract in elkaar kunt flansen.
Dus eigenlijk, je checkt wel boxjes aan en het springt voor je op. Ja, en
precies.
Letterlijk.
Je zegt gewoon, wat wil je hebben? Hè, wat moeten de regels zijn? Klik, klik, klik. En de code wordt aan de achterkant geschreven.
Je ziet het zelfs ook al met DAO's ontstaan. Hè? Gewoon drag and drop-achtige tooling. Of je vraagt een ChatGPT.
Ja.
Ja, met ChatGPT ben ik nooit zo heel erg fan van de code. Waarschijnlijk gaat er verandering komen dat het echt geregeld gaat worden. Maar inderdaad, dus de boxjes checken en gaan. En zowel voor tokens als voor DAO's, als smart contracts. Ja, werkt dat fantastisch. Ja. Het enige is, en dan vind ik het zelf veel interessanter, het social construct wat erachter zit. Het feit dat je het technisch kan inregelen, ga je een algoritme accepteren. Want als je vooral met een DAO gaat en je gaat met studenten, ga je zeggen, wij zetten geen docent meer als trusted third party in de lead, maar we zetten een algoritme, een DAO, in de lead voor dit vak. Nou, dat levert toch wel blinde paniek op, zelfs binnen de enthousiastelingen van Web 3.0.
Ja.
En men is het zo niet gewend van, ja, maar dan, en de weerstand die erin zit voor, we overzien het niet, en dat begint ook, het is zo hypercomplex, kun je het met een DAO maken, maar zelfs vrij primair, dat men dat toch niet aandurft.
Ja, het vertrouwen in een algoritme is er eigenlijk gewoon nog niet echt, zeg maar.
Nou ja, goed, en terecht, hoe zeg je dat? Je ziet ook met het toeslagenschandaal, hè, waar dus een algoritme enorm negatief in het nieuws is, tot en met vooral dus de menselijke kant. Een algoritme doet ten alle tijden hetzelfde. Mm-hmm. Dus dat levert ook gewoon gedoe op dat de menselijke maat direct verdwijnt.
Hoe bedoel je dat?
Algoritmes zijn deterministisch ingericht. Dus dat betekent het, stel dat op het moment dat letterlijk iemand heeft het echt heel zwaar, er zijn persoonlijke omstandigheden die zwaar wegen, en je hebt niet ingeprogrammeerd, dan zegt het algoritme, alsjeblieft, doei doei, succes.
Ja.
Terwijl als iemand bij jou komt met persoonlijke omstandigheden, dan kan je als docent, kan je met de mantel der liefde, kan je nog wat dekken en doen.
Zodat flexibel zijn of zo.
Je kan afwijken van een bepaalde vorm van bureaucratische inrichting waar het u goed doet. Een algoritme zal dat nooit kunnen.
Ja, zoals ethiek en zo is natuurlijk ook een dingetje, hè? Van ethische dingetjes afwegen. Ja. Lastig.
Ja.
Merk jij op school ook verschil in bull en bear markets? Want je ziet dat letterlijk in bull markets, dan zijn er gewoon meer mensen in de markt, hè? Dus dan praten er meer mensen over. Je ziet vaak ook dat mensen die door een bull market de markt in zijn gekomen voor het geld, dat een deel daarvan blijft plakken voor de tech. Want die komen erin door dat een bitcoinprijs omhoog gaat en die gaan er eens wat dieper in duiken en die denken, hey, wacht eens, dit is wel iets meer dan gewoon een dingetje wat omhoog gaat. Merk jij dat ook op school of is dat echt een constante stroom?
Nou, de interesse is anders. Letterlijk als Bitcoin op 15k stond, dan was het, joh, waarom doen we dit? En dit is nu, op 60k, oh, wow, wat cool. En we krijgen hier les in. That's it. Maar zoals ik het ervaar, dus de actieve gebruikers, zoals jij dat doet. En het kan ook zijn dat ik gewoon te hoog over af en toe ben en doen. Ik ervaar dat zelf niet zo heel erg.
Hm. Waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben. Jij werkt voor de Hogeschool Utrecht. Nou, op universitair niveau zijn hier ook allerlei dingen in te leren. Weet jij of op mbo's ook al bepaalde lesprogramma's of curriculums zijn rondom blockchain technologie of dat soort dingen?
Raoul is daar heel altijd actief bij, bij het mbo betrokken. En die faciliteert daar gastlessen in. En,
wat bedoel je, Raoul Essenboom, vriend van de show van CryptoDakkies.
Ja, van CryptoDakkies. Nee, die doet dat als fantastisch. En ook met het geduld en wat de mensen verdienen. Dus dat is echt heel bewonderenswaardig. Mm-hmm. Maar ja, ik weet voor de rest niet, of dan kijk ik ook heel beperkt naar Utrecht, waar ik een klein beetje contact mee heb, dat er vaste elementen in zitten. Ik heb diverse malen wel eens op een mbo een gastcollege gegeven, maar dan blijkt toch, zeg maar, dat het abstractieniveau, wat een klein beetje verondersteld wordt voor het decentraal denken, dat het niet overeenkomt met de, ja, ik noem het, de repeterende handelingen die men daar gewend is. En de docenten ervaren het als waanzinnig cool en die zien het echt als toegevoegde waarde. Bij de leerlingen zijn er best wel die zeggen, ja meneer, ik snap dat u fantastisch bezig bent geweest, maar ik was na zin drie al volledig uitgecheckt. Ja. Zo eerlijk zijn ze dan. En bij Raoul doen ze dat ja, minder, tot zover ik heb begrepen. Ja. Die krijgt het wel op niveau aangeboden.
In hoeverre is decentralisatie belangrijk in de opleiding? Is dat iets waar je echt wat in de kern staat van alles? Of?
Nee, ja, dus betekent, wij hebben ons huidige onderwijs absoluut niet decentraal ingericht. Hè, als we nu gaan kijken, zweten, weten, vergeten is de norm in het Nederlands onderwijs. Hè, wij kennen de minst gemotiveerde leerlingen. Hè, als je het hebt gewoon over kernbegrippen als autonomie, competentie of verbondenheid, dan zijn die ver te zoeken. Waarom? Wij hebben een bepaalde vorm van bureaucratie ingericht, waarin we alles willen meten, controleren, checken en een bepaalde vorm van dichtelijke vrijheid hebben weggelaten. Mm-hmm. He, als iemand een bachelor thesis schrijft en de eerste keer is een onvoldoende en daarna een voldoende, hoeveel A4 beoordelingsformulier denken jullie dat ik mag invullen?
Eén. Ik denk juist heel veel. Ja. Ja, ja, ik denk dat de papierwinkel aardig groot is bij een.
Ja, doe zo'n gokje.
Tussen wat? Tussen twee dingetjes, hè?
Nee, dus ik heb een student. Die heeft een bachelor thesis geschreven. De eerste keer blijkt gewoon dat het net niet gehaald heeft. Dus dat hij onvoldoende was. De tweede keer is die voldoende. Hoeveel A4'tjes denken jullie dat ik moet invullen?
Acht?
Zes.
120.
Nee, joh.
120?
120.
Waarom werk je daar nog?
Ik moet, nee, ja, dus, maar dat betekent dus, je moet zelf een beoordelingsformulier invullen. Een collega moet een beoordelingsformulier invullen. Gezamenlijk moet je een beoordelingsformulier invullen. En omdat hij gezakt is, keer twee. En dat gaat dan alleen om de thesis. Dan hebben we nog het mondeling, waar je diverse beoordelingsformulieren moet invullen. Dus dat betekent ook dat gaat met de grote rats. Als je naar het basisonderwijs kijkt, dan betekent het 6,5 uur. Is, en dat zijn dus nu de schot voor de boekonderzoeken, is een docenten daar zo bezig met administratie? De rekenkamer is momenteel een rapport aan het doen en dat zal waarschijnlijk nog schrikbarender zijn.
Nou, toevallig heeft mijn vriendin een tijdje op een basisschool gewerkt en daar schrok ik daar ook van, inderdaad. Gewoon het voorbereidingswerk, het nawerk, je bent eigenlijk bijna niet eens meer met kinderen bezig. Je bent eigenlijk alleen maar papier aan het invullen de hele dag.
Ja, en dat zou dan in principe niet zo heel erg zijn als het niveau goed is. Ik vergelijk het heel graag altijd met een chirurg die pleisters aan het plakken is. Mm. Als wij kijken naar een ziekenhuis, dan zien we dat iedereen werk doet op zijn of haar niveau wat erbij hoort. En wat we hier dus eigenlijk aan het doen zijn, is mensen met een master of een PhD echt mbo 3 papierwerk laten doen. En dan is een klein beetje mijn hoop dat dus bijvoorbeeld met een DAO of andere dingen, dat je die hiërarchie in die organisatie kan gaan verleggen, mm-hmm, door verantwoordelijkheden lager vertrouwd in zo'n organisatie te laten landen.
En hoe zou je dat dan, heb je daar een beeld bij, als in hoe dat opgezet zou kunnen worden?
Nou, er zijn twee dingen. Enerzijds heb je momenteel dat er is een hele negatieve incentive voor mensen om te vernieuwen. Mm-hmm. Hè, als je een vak geeft, dus bijvoorbeeld ik geef een vak voor 5 studiepunten, mm-hmm. Dan zouden leerlingen zijn daar 140 uur mee bezig. Beginnen bij het begin, ik krijg daar 70 uur voor betaald. Dat betekent, ik heb een klas met 30 leerlingen, die je dan vervolgens 140 uur moet bezighouden, en dat ik er 70 uur mag aan besteden.
Hoe kan dat
zover dan? De persoonlijke aandacht in het huidige onderwijs. Okay. Stel dat ik dan dus nog wil vernieuwen. Nou, eigenlijk als ik dus mijn lessen up-to-date wil houden, dan moet dat uit die 70 uur komen. Als er dan een onderwijsvernieuwing is, kan ik eens een 20 of een 30 uur krijgen. Om eens te kijken, nou, wat zijn nog elementen die je daarmee doet. En dan zit je dus op een 100 uur op een vak wat je moet geven. Nou, dan zul je zelf al dat er is een bijzonder prettig iets of een ding. Als ik mijn sheets maar hetzelfde hou, hoef ik niks te vernieuwen. Is er niemand die klaagt, die zeurt en is alles goed geregeld. Nou, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een decentraal systeem, dan zou je het zo kunnen doen dat mensen van het werkveld eens komen van, joh, ga dit nou eens leren. Mm-hmm. Niet die docent die het zegt, maar iemand uit het werkveld. En dan kan je met tokens of andere zaken, zou je in ieder geval kunnen bijhouden, hey, dit vinden wij belangrijk, zo wordt het gedaan. Als je kijkt, de ontkoppeling die je ziet tussen de theorie, waar je dus echt gewoon concepten van een onderwerp zou moeten leren, en hetgene wat toegepast is, dat is inmiddels zo ver uit elkaar gelopen, omdat de theorie die we doen is 10, 15 jaar oud in doorsnee. Want daar zijn we comfortabel mee, dat staat in onze modelletjes, dat kunnen we goed aftoetsen en dat komt door de accreditatie.
Maar waarom verandert dit niet? Hè? Dus ik bedoel, wat dat betreft zit je hier in de juiste podcast. Joey en ik zijn allebei gestopt met school om dit soort redenen. Destijds. Alleen, ik bedoel, dit is gewoon basisschool rekenkunde. Hè? Er staat zoveel uur voor, zoveel tijd heb je, maar we willen... Nederland is een kenniseconomie, dus als je mij vraagt dat up-to-date blijven, dat is volgens mij zit in de kern van wat wij als land kunnen. Hè? Wij zijn een klein landje, dus wat moet er dan gebeuren om dat te veranderen of te doorbreken? Want er zijn dus wel ideeën en oplossingen voor.
Nee, ja... Als je kijkt naar het hele onderwijssysteem, we hebben het ingericht af en toe ook als bezigheidstherapie. Hè, dat betekent ook, dat is een hele mooie aanklacht vanuit de correspondent, is het voor een cijfer waarin mensen dus 120 cijfers per jaar krijgen. En waarbij eigenlijk dus de hele nieuwsgierigheid door het schoolsysteem eruit gebeukt wordt.
Mm-hmm.
Noem daar nog eens bij op dat je dus letterlijk Frans, Duits, economie, biologie, scheikunde, natuurkunde... Nou, noem het hele vakkenpakket op, tot met 15 vakken, wat je moet gaan volgen. En daar eigenlijk niet de luxe hebt, als je ergens lol in hebt, om je erin te verdiepen. Want je moet het dan nog eens doen.
Ja.
Sla dan nog eens de spijker op de kop, dat de vakken waar je niet goed in bent, moet je de meeste tijd aan gaan besteden.
Moet je ook, ja, precies.
Want je moet die 5,5 halen, anders ga je niet over.
Ja.
Terwijl, als jij lol ergens in hebt... en je ergens een 8 of een 9 of een 10 voor staat, dan mag je niet zeggen, ja, maar ja. Ik heb hiervoor een 8 en een 9 en een 10 en ik heb 4 tienen, dus ik mag over.
Ja, laat me daarop doorontwikkelen, zeg maar.
Ja.
Ja, precies.
En in een andere context, decentralisatie, hè, dus niet zozeer van het onderwijs, maar meer vanuit technologisch aspect, zeg maar. Ja, blockchains zijn natuurlijk per definitie decentraal, hè. Dat is het hele punt. Maar misschien is een blockchain niet altijd de beste oplossing.
Ja, nee. Dus als je een DAO hebt. Een van de hele negatieve dingen is. Stel je wil iemand onboarden. Dan moet iedereen er weer over stemmen. Er zal iets semi-centraal, semi-deelcentraal ingericht worden. Maar op het moment dat je dus überhaupt het zwermdenken in het onderwijs zou kunnen gaan regelen. Dus dat je niet meer een hiërarchische structuur hebt met die docent als third party. Maar dat je dus van diverse zaken input kan gaan krijgen. En dat je daarmee dus ook een swarm intelligence hebt. En dat er ook weer een bepaalde vorm van reputatie of respect gaat naar degene die opleidt. Want er zit momenteel, vroeger had je een gilde. Had je een meester, had je een knecht. Mm-hmm. Waarom leid je iemand op? Slaggen. Zometeen heb ik een meester naast me. Dat soort dingen. En als ik voldoende meesters aflever, dat straalt heel goed op mij af. En dan ben ik, wordt gildevoorzitter of wat anders. En er zat een reputatie in. Als momenteel iemand stage loopt en er steekt iemand best wel wat aandacht in om iemand in te werken, te doen, mee te nemen. Poef, is weg, want 2 jaar later zit hij bij een andere werkgever. Want hij heeft gezegd, zo, jij bent ingewerkt, dus ik heb 1000 euro meer voor je over. En die hele vibe of de incentive om dat dan te doen, ja, die is weg. Ja. En dat is een hele rare maatschappij die we gecreëerd hebben, die zo vluchtig is, waarin je enerzijds afhankelijk bent van mensen hun welschikken en welbevinden. En anderzijds, ja, dat mensen dus die professioneel ervoor worden ingehuurd, een negatieve incentive hebben om te innoveren. Ja. Ja, daar zitten we momenteel in.
Als je nog iets meer kijkt naar dat curriculum, hè, besteed je ook echt aandacht eraan met de studenten om te kijken van, hé, we hebben hier een bepaald vraagstuk of een bepaald probleem. Hè, in hoeverre is blockchain überhaupt een goede oplossingsrichting? Of is het al heel snel, ik weet het niet, hè, maar misschien heb je een checklistje of zo wat je studenten leert van, ja, als het aan deze dingen voldoet, dan is blockchain de richting, welkom in deze miner en daar gaan we je nu alles over leren. Voldoet het daar niet aan, ja, dan moet je eigenlijk gewoon bij IT zijn en dan is het gewoon development op de reguliere leest. Of zit dat nog iets meer verwoven in elkaar?
Nee, dat sowieso de silo's zoals jij die hebt, die zijn eigenlijk vrij zacht.
Okay.
Dat betekent ook, ja, de hele achterkant, als je bezig bent in blockchain en dat blijkt uiteindelijk toch een semi-centrale technologie te zijn, en dan kunnen we je ook met de zaken aftoetsen. Hè. IOTA is een heel mooi voorbeeld, en dan heb je het over distributed ledger technology, mm-hmm. En zo komt het op een gegeven moment ook wel een beetje door. Jullie zijn waarschijnlijk ook bekend met Datakeeper van de Rabobank, waarin nou 98% is gewoon ouderwetse technologie en 2% is distributed ledger technologie. En ja, toch gaat daar dus het conceptueel de gedachte van uit, nou, we gaan het zo inrichten. Ja. Dus zolang er dat aanwezig is, dan kunnen we dat netjes aftoetsen.
Even de toekomst inkijkend, hè?
Ja.
Waar zie jij Web3 technologie over een jaartje of 5?
Nou, voor mij, als het betrekt op mezelf, bijvoorbeeld dus het finance onderwijs. Mm-hmm. Dan zijn er een aantal zaken waar leid je voor op. Je leidt eigenlijk op voor de CFO of de Chief Financial Officer. Dat is het ultieme doel wat mensen kunnen behalen. Mm-hmm. Maar dat begint bij het lezen van een balans, het opstellen van een jaarrekening of dat soort zaken. Mm-hmm. En hoe cool is het nou als je daar dus dat Web 3.0 in kan houden? Het fijne van dit soort onderwijs is, het is deterministisch. De uitkomst is altijd hetzelfde. Als ik 2 balansen heb en ik moet een kaststroomoverzicht opstellen, nou, dan betekent dat altijd hetzelfde is. Dus dat betekent dat je een algoritme daar in charge van kan laten zijn.
Mm.
Nou krijg je dan vanzelf, zou je dus een opgavegenerator zou je kunnen gaan creëren. En die opgavegenerator die doet niets anders dan diverse financiële statements doen en daar de opgaves in doen. En dan kan jij heel netjes aangeven van, joh, ik heb dit gedaan. De volgende stap is, jij kan dat altijd doen achter een computer, maar dan krijg je het jullie wel bekende Oracle-probleem. Hoe weet ik of Van der Biezen, Klaas of Henk achter de computer zit, als dat goed gedaan is? Dus dan zal je een bepaalde vorm van verdeling moeten doen, waarin je doet, nou, als je een bepaalde reputatie hebt en je het samen kan doen, of als je het in een geverifieerde setting doet, dan krijg je wat extra punten. Maar dat je dus daar wel een hele rustige opbouw in doet. Wat veel mooier is, dat je dan ook zou je... Ja, en zie dan een bepaalde vorm van tech tree voor je die je hebt. Dat jij zelf daar de elementen uit kan shoppen die je nodig hebt.
Dus eigenlijk de hele data naar een blockchain trekken en dat weer daar smart contracts achter zetten of zo, zeg ik
dan? Ja, en of dat dan een smart contract zijn of dat dan een andere vorm is. De uitkomst is niet zo heel spannend. Mm-hmm. Je zou het zowel met een self-sovereign identity, met een token als een DAO, zou je dat kunnen oprichten en kan je dat doen. Mm-hmm. Maar het is eventjes de eerste zaak om het sociale construct. Hoe zou je het hebben willen ingericht en vertrouwen mensen dat? En delen mensen ook dat dat een goede vorm is?
Mm-hmm.
Maar de vrijheid die je daarmee kan bewerkstelligen, hè, dat je het economisch domein op de Hogeschool Utrecht, dan spreek je over 7000 studenten die een Finance 101 gaan krijgen. En momenteel is dat een heel hoog gehalte uniformiteit worst. One size fits everybody.
Ja.
En dat is Levert hele rare situatie op waarbij je dus commerciële economiestudenten hebt die tot horens doel gek worden en die zeggen, ja, maar ik doe je toch niks mee. En die we nou, op een best wel geavanceerd niveau zelfs dingen aanleren waar ze inderdaad niets tegen aankomen. Terwijl elementen waar ze dan wel wat mee zouden moeten kunnen of niet, dat je dat achterwege laat. Ja. En hoe cool is het als je gewoon iemand niks anders geeft met een doos met Lego en dat ze zelf kunnen zoeken, ik heb dit Lego blokje nodig, dat Lego blokje nodig. Als wij dan die standaardisatie gaan faciliteren en dan is het alleen maar de vorm van aftoetsen hoe je dat doet. En dat je dat zou je dan peer-to-peer kunnen doen met studenten, dat zou je vanuit het werkveld kunnen doen, vanuit een bedrijfsbegeleider die eventueel ook wat zegt, of vanuit een huidige closed setting, dat je inderdaad met een surveillant niet een dame maakt, maar dan wel dus met dezelfde materie, zodat hetgeen wat aangeboden is in het oefenmateriaal identiek is aan de toets. En dat je daar dan ook dus vanuit die gedestilleerde theorie met een gerust hart iemand de praktijk kan insturen.
Oké. Okay. En zijn er nog andere vlakken naast de financiële kant waar jij iets ziet veranderen in Web3?
Nou ja, dus dit is het heel concreet voorbeeld vanuit het financiële domein. Ja, op zich dus het reputatiebeeld management. Ja, hoe cool is het als we dus echt gaan durven. Laten we de leerling-docent verhouding eens los. Jij komt ergens, laat Thomas eens aan dat jij iets kan. Ga maar eens een reputatie maken.
Ja, ja, ja.
Hè, dat je dat ook gewoon weet. Hè, een van de hele rare dingen is, ik heb zelf geen achtergrond in diverse vakken die ik wel mag geven. Waarom? Ja. Ik heb een master.
Ja.
Hè, er zijn nog diverse zaken waar dus studenten, en al op heel veel vlakken, meer van weten dan ik.
Ja.
Maar ik moet ze aftoetsen.
Ik vond het ook zelf ook heel raar dat toen ik stopte met mijn opleiding destijds, vroegtijdig, dus niet afgestudeerd, een paar maanden later werd ik gevraagd om gastcolleges te geven binnen datzelfde ding.
Ja, dat is gek, hè?
Eigenlijk is goed voor je ego, maar dat is ook best raar eigenlijk ergens.
Ja. Nou, jij noemt het raar, maar dus dan krijg je letterlijk, beginnen bij het begin, de docenten die dat doen, dat zijn al meestal de leukere docenten, want die realiseren dat de kennis die jij met je meebrengt, dat zij er zelf toe niet in staat zijn. Ze hebben niet de luxe, de ruimte en de tijd om zich daarin te verdiepen. En dan is het al heel fijn dat dat dus het klaslokaal ingebracht wordt.
Ja, het is heel.
Maar nou komt de volgende vraag, dat je daar dus een bepaalde ad hoc afhankelijkheid hebt, zonder dat je daar gericht op kan sturen.
Ja.
Hè, zouden we dan ook in Nederland niet een bepaalde vorm van schaalvergroting moeten doen? Of daarin door een bepaalde vorm van hyperstandaardisatie, dat je diversificatie teweeg gaat brengen?
Ja, ik denk dat er. Dat dit ook vooral een maatschappelijk ding is. Als dit raakt zoveel vlakken in de maatschappij. Dat het echt lastig is om dit zomaar aan te passen, denk ik. Maar even de vergelijking leggen naar artiesten. Zou het dan zo moeten zijn dat er gewoon een compleet nieuwe school moet komen? Dus dat in plaats van het huidige systeem verbouwen, moet er gewoon een heel nieuw systeem gemaakt worden.
Nee, ja, dus dat is best wel leuk dat je dat vraagt. Er is een denktank vanuit Surf, die heeft er echt wel heel grof over nagedacht. Hoe het onderwijs er bijvoorbeeld in 2040 uitkomt te zien.
Mm.
En dan laten ze eigenlijk vier scenario's zien waarmee ze rekening houden. Enerzijds is een groeiscenario waarin de huidige setting een beetje doorakkers doet en dat we dat dan doen. Een ander scenario wat ze zeggen is een discipline scenario. En dan bijna op het Aziatische, Chinese, Koreaanse model gestaafd. Dat de vrijheden die we nu hebben gewoon niet werken. Hè. De rekenvaardigheden, leesvaardigheden van mensen zijn zo aan het afkalven. Dat we zeggen, er moet weer gewoon een rigide model in.
Mm-hmm.
Waar jij het over hebt is dus een transformatie scenario. Waarin door diverse technologische elementen een herzienmodel te doen. En dat betekent dus ook dat je op een parallel spoor gaat en dus echt de school van de toekomst en dan noem het een hard fork voor het onderwijs, om een leukere term erin te gooien, dat je echt met wat nieuws begint. En het laatste scenario is een ineenstortingsscenario. En dat is best wel iets wat mij heel veel angst in boezemt. Namelijk, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar AI-cursussen, ik durf te stellen dat de best beschikbare cursussen voor AI in Nederland, die toegankelijk zijn, die van Microsoft, die van Google, dat die heel relevant aan het worden zijn.
Mm.
Die hebben dan ook een bepaalde vorm van macht. Hè, voor jullie misschien ook wel bekend bij Binance, Learn to Earn. een marktpartij die vrij directief zegt, ja, dit moeten jullie gaan leren en succes.
Ja. Je krijgt, waarin, wordt er ook voor beloond.
Ja, niet alleen je wordt er ook nog voor beloond, maar dat betekent ook, ja, dat levert een hele rare setting op. En dat is iets waar ik zo bang voor ben, dat op het moment dat we dus in het huidige systeem doorgaan, we het eigen onderwijs obsolet maken. Ja. En dat het niets anders van een bepaalde vorm van sociale bezigheidstherapie nog wordt.
Eenheidsworst te maken eigenlijk, hè?
Ja.
Ja.
En zodra ik in een vorm iets kan doen om dat te verhinderen, ja, dan heb ik toch wel daadwerkelijk een prettige bijdrage geleverd aan de maatschappij.
Wel, een beetje afsluitend. Wat voor advies zou jij dan nu eigenlijk geven aan toekomstige studenten? Dus weet ik het, misschien leerlingen die komend jaar gaan instromen?
Wees eigenwijs. En betekent ook gewoon, als je naar de lessen komt, zorg ook, wat kan ik eruit halen? Wat is het? Pak je Google erbij en kijk eens, wat is de realiteit? Wat heb ik eraan? En het alleraardigste is, voor de klas staan heel veel goedwillende collega's die echt het beste met je voor hebben. Maar ja, wees ook even respect voor de randvoorwaarden waar hun in moeten doen en werken. En kijk hoe je daar dan daadwerkelijk hun in hun kracht kan houden, zonder dat je ze schoffeert of dat soort dingen. En probeer het wel naar de realiteit te trekken. Want ze hebben best wel ook wat ervaring en wat lessen om dat op hun vorm mee te pakken.
Ja, geldt denk ik overigens ook voor de ouders.
Absoluut.
Ja, zeker. Wij hebben sinds kort ook elke week een poll. En nou zat ik even te denken, misschien is het, misschien kun je erover meedenken, maar ik heb nu als poll, zou jij in Web3 willen studeren? Dat is een vraag aan de luisteraar eigenlijk. Alleen, wij hebben niet zoveel studenten, denk ik, als luisterpubliek.
I don't know.
Vaak wel wat ouder over het algemeen. Maar misschien kun je het ook even vanuit een verleden perspectief kijken. Dus stel, je bent nog student, of je hebt inderdaad kinderen. Zou jij die dan in Web3 willen laten studeren? Of hoe kijk je daar tegenaan? Daar ben ik eigenlijk al benieuwd naar. Dus mocht je luisteren in vooral Spotify, daar kun jij de poll invullen als luisteraar. Daar staat hij bij vanaf nu. Bernard, ik wil jou bedanken.
Ja, waanzinnig. Dank voor de uitnodiging.
Ja, dankjewel.
En wat leuk om te gast te mogen zijn.
Ja, geen probleem. Ik vond het een leuk gesprek om er meer achter te komen hoe dit allemaal in het, ja, nogal complexe schoolsysteem van tegenwoordig allemaal gegoten wordt. Dus leuk om daar meer over te weten. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
En voor de luisteraar, even scrollen. Vrijdag is er weer zoals altijd een weekly. Dan bespreken Mike en ik de nieuwsupdate en de laatste nieuwtjes uit de markt en crypto Twitter uiteraard. Dankjewel om te vallen voor het luisteren. Vergeet niet om deze podcast te raten met 5 sterren in je podcast app of deze video te liken. Je mag hem ook altijd delen met je vrienden, familie of collega's. Dit helpt ons enorm om de podcast te verbeteren. Nogmaals dank en tot de volgende keer.